Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het 10e vers van Psalm 25. Hoed mijn ziel en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heer. 25, het 10e vers. Uit het boek Deuteronomium en daarvan het 10e hoofdstuk, Deuteronomium 10. Na de schriftlezing zingen we het 3e vers van Psalm 37. Geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen, houd in uw weg het oog op God gericht. 37, het 3e vers. We lezen het woord Gods uit Deuteronomium 10. Terzelfde tijd zeide de Heere tot mij, hou u twee stenen tafelen als de eerste en klim tot mij op deze berg. Daarna zult gij u een kist van hout maken. En ik zal op die tafelen schrijven de woorden die geweest zijn op de eerste tafelen die gij gebroken hebt. En gij zult ze leggen in die kist. Alzo maakte ik een kist van sittimhout en hieuw twee stenen tafelen als de eerste. En ik klom op de berg en de twee tafelen waren in mijn hand. En toen schreef hij op de tafelen naar het eerste schrift de 10 woorden die de Heere ten dage der verzameling op de berg uit het midden van het vuur tot ulieden gesproken had. En de Heere gaf ze mij. En ik keerde mij en ging af van de berg en legde de tafelen in de kist die ik gemaakt had. En al daar zijn zij, gelijk als de Heere mij geboden heeft. En de kinderen Israëls reisden van Beeroth, Bene Jaakan en Mosera. Al daar stierf Aaron en werd al daar begraven. en zijn zoon Eleazar bediende het priesterambt in zijn plaats. Vandaar reisde zij naar Gutgod en van Gutgod naar Jotbat, een land van waterbeken. Terzelfde tijd scheidde de Heere de stam Levi uit, om de ark des verbonds des Heeren te dragen, om voor het aangezicht des Heeren te staan, om hem te dienen en om in zijn naam te zegenen tot op deze dag. Daarom heeft Levi geen deel noch erven met zijn broederen. De Heere is zijn erfdeel, gelijk als de Heere uw God tot hem gesproken heeft. En ik stond op de berg als de vorige dagen, 40 dagen en 40 nachten, en de Heere verhoorde mij ook op dat maal, de Heere heeft u niet willen verderven. Maar de Heere zeide tot mij, sta op, ga op de reis voor het aangezicht van het volk, dat zij inkomen en erven het land dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven. Nu dan, Israël, wat eist de Heere uw God van u, dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te wandelen en hem lief te hebben, en de Heere uw God te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel, om te houden de geboden des Heeren en zijn inzettingen die ik u heden gebied, u ten goede. Zie, des Heeren uw Gods is de hemel, en de hemel der hemelen, de aarde en al wat daarin is. Alleenlijk heeft de Heere lust gehad aan uw vaderen, om die lief te hebben, en heeft hun zaad na hen, uw lieden uit al de volken verkoren, gelijk het te deze dagen is. Besnijd dan de voorhuid uw harten, en verhard uw nek niet meer, want de Heere uw God is een God der goden en een Heere der heren, die grote, die machtige en die vreselijke God, die geen aangezicht aanneemt, nog geschenk ontvangt, die het recht van de wees en van de weduwe doet en de vreemdeling lief heeft, dat hij hem brood en kleding geeft. Daarom zult gij lieden de vreemdeling lief hebben, want gij zijt vreemdelingen geweest in Egypteland. De Heere uw God zult gij vrezen, hem zult gij dienen, en hem zult gij aanhangen, en bij zijn naam zweren. Hij is uw lof, en hij is uw God, die bij u gedaan heeft deze grote en vreselijke dingen die uw ogen gezien hebben. Uw vaderen togen af naar Egypte met 70 zielen, en nu heeft u de Heere uw God gesteld als de sterren des hemels in menigte.
Thank you.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van dit morgenuur vinden we ook nu weer in het zesde hoofdstuk van de profetie van Micha. Micha, een van de kleine profeten, zesde hoofdstuk, en daar vanmorgen van de versen 6 tot en met 8. Waarmee zal ik de Heere tegenkomen en mij bukken voor de hoge God? Zal ik hem tegenkomen met brandofferen, met eenjarige kalveren? Zou de Heere een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tienduizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding en de vrucht mijns buiks voor de zonde mijner ziel? Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God? Laten wij samen bidden. Heere, zo geeft gij ons ook in dit morgenuur weer de gelegenheid om samen in uw huis te komen en hier ons te zetten onder de verkondiging van het evangelie van uw genade. Dat evangelie mag er ook bij het begin van dit nieuwe jaar alweer zijn. Zoals u het ons in het afgelopen jaar van de 1 januari tot en met de 31ste december gegeven hebt, zo begint u ook in dit nieuwe jaar 1987 weer met ons uw goddelijk woord te geven. Wat toont u daarin, Heere, dat gij dezelfde zijt, dezelfde zoals gisteren en eergisteren en vorig jaar en al de jaren. Gij zijt dezelfde in uw trouw, gij zijt dezelfde in uw zoekende zondaarsliefde, gij zijt dezelfde in waarachtigheid, Heere, en wat ge eertijds gesproken hebt, dat zult ge nog spreken. Wat vroeger waar was, dat is nog waar. En wat gij oudtijds bewezen hebt, dat wilt gij ook nu bewijzen. Bewijzen daarin dat gij ons uw goddelijk woord nog laat. Maar Heere, en wij bidden u dat bij uw grondeloze barmhartigheid, bewijs ons ook dat gij dezelfde zijt door uw Heilige Geest in ons midden te laten werken en door getuigenis te geven aan het woord uwer genade in onze harten en door ons dat evangelie te doen zijn een kracht tot zaligheid. Heere, zou dat zo direct bij het begin van dit nieuwe jaar al mogen wezen? Zoudt gij het ook op deze eerste dag in deze eerste kerkdienst al willen bewijzen dat u dezelfde zijt ook in het toebrengen van zondaren, in het bouwen van uw gemeente, in het zalig maken van wat verloren is? Zoudt u het ook op deze dag al willen betonen in het midden der gemeente, o God, dat u nog aan ons wilt denken in ontferming? Ach, wij konden het nieuwe jaar niet anders beginnen dan als zondige mensen. Onze zonden en onze zondigheid hebben we niet achtergelaten toen we de grens van de jaren passeerden. We zijn nog steeds tot alle boosheid geneigd, Heere, in onze natuurstaat. En ook na ontvangen genade moet het onze belijdenis zijn en blijven, ook op de eerste dag van een nieuw jaar, dat en nog zoveel zonde en ongerechtigheid in ons overgebleven is, waardoor wij steeds weer van u afwijken en waardoor steeds weer ons hart niet ontvankelijk is voor uw woord en voor uw genade. O Heere, we zijn niet anders dan arme zondaren. Maar treed ook nu niet met ons in het gericht. Wilt u ook nu ons genadig en barmhartig zijn? En wilt u ook nu ons aanzien in de Heere Jezus Christus? Heere, daarom onze noden zijn in wezen niet anders dan die ze altijd geweest zijn. En het evangelie van goddelijke genade voor schuldigen, dat is het wat wij ook dit jaar nog nodig hebben. En daarom, Heere, we willen uw grote naam ervoor erkennen dat u ons dat woord nog schenken wilt. En dat u ons vanuit dat woord nog de weg wilt wijzen. En dat u ons nog wilt onderwijs geven ten aanzien van die dingen die wij moeten weten. Wat zijt gij goed en wat zijt gij getrouw, o God. En nu bidden wij u één ding, voor vanmorgen en voor het jaar dat voor ons ligt, waarvan we zoveel dingen niet kunnen weten, waarin zoveel verborgen ligt, Heere, wat er pas in de loop van het jaar onthuld zal worden. En dat kan voor velen moeite, zorg, rouw, verdriet zijn. Wat weten wij er op deze morgen van, Heere, wat dit jaar in zich bergt en wat dit jaar ons brengen zal. Er zullen er zijn, ook in het midden der gemeente, zoals dat alle jaren nog het geval geweest is, die in dit jaar het leven moeten achterlaten en de laatste reis moeten ondernemen naar hun eeuwig huis. U weet het, Heere, wie dat zijn van ons, van degene die in het kerkgebouw zitten vanmorgen, van degene die meeluisteren via de kerktelefoon, of van degene die geen van beiden doen, omdat ze er geen lust voor hadden. U weet het, Heere, wie het zijn die het tijdelijke moeten verwisselen met het eeuwige, en wie je lot voor eeuwig beslist zal zijn in dit jaar, die er nu nog zijn, maar op 31 december al begraven zijn. O God, wij bidden van u dat we er allemaal rekening mee mogen leren houden, dat dat ons gebeuren kan. Want het is de mensen, en daar zijn we allemaal onder begrepen, gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Leer ons ermee rekenen. Leer ons bovenal ons erop voorbereiden. Opdat als die dag komt, verwacht of onverwacht, na een ziekbed of plotseling, opdat als die dag komt, wij kunnen afreizen. Wij u, onze rechter, kunnen ontmoeten. Omdat genade ons deed schuilen achter het bloed van de borg. Heere, dan alleen kan het. Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van ons hart, ook in het uur van sterven. O Heere, schenk dat. En geef dat we er werk mee zullen hebben. Nu, terwijl het nog gelegenheid voor is, werken zolang als het dag, zolang als onze levensdag er is. Werken niet voor de spijze die vergaat, maar voor de spijze die blijft in het eeuwige leven. En ge hebt het Heere Jezus zelf gezegd, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Heere, u weet aan de alle andere dingen die de toekomst voor ons verborgen houdt. Misschien dat dit jaar ons allerlei leed zal brengen. Misschien dat onze weg door een ziekenhuis heen gaat. Misschien dat wij verdriet zullen hebben door welke omstandigheden dan ook. Misschien dat de gevolgen van de zonde zich in ons leven pijnlijk zullen laten gevoelen. Dat kan ook gebeuren, want het uitnemendste van onze levensdagen is nu eenmaal moeite en verdriet. Heren, als dat zo zou zijn, wilt u ons daar dan ook op voorbereiden? En wilt u er ons mee doen rekenen, heren, dat we hier geen blijvende stad hebben, maar geef ons allen genade om de toekomende stad te zoeken? Dit jaar kan voor ons ook hele andere omstandigheden met zich meebrengen. Er kunnen vreugden en redenen tot blijdschap zijn in uw algemene goedheid. Gij kunt ons nog veel geven, heren, waar ons hart over verheugd mag wezen. Vele weldaden onverdiend aan onwaardigen bewezen. Gij kunt ons een jaar geven waarin heel duidelijk de blijken van uw gunst liggen opgestapeld en de zegeningen ons aan alle kanten omringen, zodat het onze betuiging mag zijn: gij overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. Als dat zo mag wezen, heren, wilt u ons dan leren daar ook op de rechte wijze gebruik van te maken? Wilt u ons dan leren om u waarlijk dankbaar te zijn? En bewaar ons in dit komend jaar voor die zonde dat we de weldaden aannemen zonder dat we de weldoener erkennen en eren. Dat we aan de weldaden genoeg hebben zonder dat er plaats voor u, de gever ervan, zou zijn. Bewaar ons voor de zonde, Heere, dat wij wel uw gaven willen hebben, maar voor u ons hart gesloten zouden houden. O Heere, bewaar ons voor alle kwaad, voor alle ongerechtigheid, en wilt gij ons leren wandelen in de weg van uw geboden en inzettingen. Wilt u ons leren wandelen zoals het woord van onze tekst ons vanmorgen voorhoudt: ootmoediglijk met God. Leer ons dat geheim en geef dat de prediking van deze morgen daarmee aan dienstbaar mag zijn. Hoor ons dan, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit Psalm 106, het tweede en het derde vers: welzalig elk die het recht betracht en geef dat mijn oog het goede aanschouw. We wensen elkaar op de morgen van deze eerste dag van het nieuwe jaar heil en zegen. Maar langs welke weg zal die wens vervuld kunnen worden? Hoe zal, en het uiteindelijk is het zo dat het toch bij God vandaan moet komen, nietwaar? Wat wij elkaar toewensen, dat kan alleen de Heere geven. Hoe zal God ons heil en zegen kunnen geven? Langs welke weg? De Heere heeft ons dat in zijn woord geopenbaard. Ik denk aan het slot van de 50ste psalm waar we lezen, die zijn weg wel aanstelt. Die zal ik mijn heil doen zien. Er is dus een bepaalde weg die we gaan moeten en er is een bepaalde manier waarop we ons op die weg gedragen moeten. We moeten onze weg wel aanstellen en dan, belooft de Heere, zal ik u mijn heil doen zien. Welke weg is dat dan? En wat is dat, zijn weg wel aanstellen? Wat verwacht de Heere dan van ons? Hoe zal ons leven in dit jaar dat vandaag begon dan dienen te zijn? Ook daar laat het woord des Heren ons niet over in het onzekere. Op verschillende plaatsen kunnen we daar licht over ontvangen. Maar onder andere ook in dat gedeelte van de profetie van Micha dat aansluit op het woord waar we gisteravond met elkaar bij mochten stilstaan. Toen luisterden we naar dat gericht waarin de Heere zijn volk betrekt, dat liefdesgericht, waarin de gekrenkte, de teleurgestelde liefde van de Heere gaat rechten met zijn schuldig volk. En de bedoeling van dat alles was dat de Heere Israël op deze manier en langs deze weg nog tot bekering zou leiden, dat Israël zou komen tot een breuk met de zonde waarin ze tot op dat ogenblik geleefd hadden. En dat Israël zou komen tot een vragen naar de Heere en naar zijn sterkte, naar hem die al hun heil bewerkte. En daarom heeft de Heere hen er nog weer eens aan herinnerd, aan alles wat hij gedaan heeft in het verleden, toen hij hen uitleidde uit Egypte en verloste uit het diensthuis. En toen hij voor hun aangezicht heen zond, Mozes, Aaron en Mirjam. En toen hij hen gebracht heeft in het land der belofte en al de listen van de vijanden ten spijt, toch zijn woord gestand deed. Toen de Heere al die gunstbewijzen in het midden van zijn volk deed, toen heeft hij daarin zijn liefde, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt willen bewijzen. En wie zijn zij daar nu tegenover geweest? Want nu, de Heere heeft hen op deze manier, op zo'n lieflijke wijze nog tot bekering willen brengen, tot een breken met de zonde en een vragen naar God willen leiden. En daar zijn wij toen in de overdenking van dit woord Gods in Micha 6 gestopt. We nemen vanmorgen de draad op en we lezen verder in dit hoofdstuk. En daar lezen wij wat de profeet verder openbaart. Nu spreekt hij niet meer namens God, maar nu spreekt hij namens het volk. Hij legt het volk als het ware een aantal vragen in de mond. En misschien heeft hij onder de zegen van de Heere ook wel mogen bespeuren dat die vragen inderdaad gingen leven hier en daar in het hart van die en die Israëliet. Wel nu, die vragen vertolkt hij dan. Wat vraagt de Heere dan van ons? Hoe moet het dan? Als we met de zonde moeten breken en in de wegen van de Heere moeten gaan, wat is dan de eis en wat is dan de wil van de Heere in ons leven? Gemeente, wat we vanmorgen uit het woord van de Heere horen, dat is inderdaad ook voor ons aan het begin van een nieuw jaar noodzakelijk. Dit onderwijs, aan het begin van een nieuwe periode in ons leven. We kunnen het niet missen. Als het ons toch werkelijk ernst is met de wensen die we elkaar toevoegen. En als we er toch iets van beseffen dat, ja, we Gods heil en Gods zegen in alle opzichten nodig hebben. Als we iets dieper leven dan alleen maar de oppervlakte. Als we er iets van verstaan dat alleen als God mee optrekt. En alleen als de Heere zijn aangezicht in gunst aan ons doet lichten. En dat alleen als de Heere ons tot een leidsman strekt op de weg van ons leven. En alleen als de Heere onze weg effen maakt. Als we iets van die dingen beseffen, van de noodzaak van Gods hulp en zijn leiding en zijn zorg en zijn genade en van zijn heil en van zijn zegen, dan kan het ons vanmorgen toch niet onverschillig laten wat de Heere ons in zijn woord openbaart omtrent de weg waarin wij dat alles van hem mogen verwachten. Dan zullen we toch met een heilbegeerig en een leergierig hart onder zijn woord wensen te komen om te vragen: Heere, wat wilt gij dat wij doen zullen? En daarom is het zo nodig om het onderwijs van Micha in de woorden van onze tekst ter harte te nemen. Wat wil God dat wij doen zullen? Wat wil God dat onze levensgang en onze levensweg en ons levensgedrag en onze levensinstelling zal zijn? Wat wil God? Hoe zullen wij hem tegenkomen? En hoe zullen we ons in dit jaar bukken voor de hoge God? Micha geeft daar een dubbel antwoord op. Hij laat zien hoe het niet moet. En hij laat zien hoe het wel moet. Waarmee zal ik de Heere tegenkomen en mij bukken voor de hoge God? Nu, die vraag die laat al zien dat er enig besef bij het volk is gekomen dat God een groot koning is. Deze vraag laat al zien dat er enig besef ontstaan is dat de mens tegenover die grote koning zich heeft te buigen. Waarmee zal ik mij bukken voor de hoge God? Terecht. Want laten we dat maar goed in het oog houden, gemeente, vandaag en in dit jaar. God is een groot koning. En laten we maar veel grote gedachten van hem hebben. En laten we daartegenover maar klein van onszelf denken. Steeds bedenken dat onze plaats is in het stof. Waarmee zal ik mij bukken voor de hoge God? Laat dat beseffen. Van de hoogheid en de majesteit en de heerlijkheid van God. Maar altijd duidelijk ons voor ogen staan. Israël heeft ook begrepen, en dat is het tweede, niet alleen dus dat ze zich hebben te bukken voor die hoge God, maar Israël heeft ook begrepen, dat blijkt uit het vervolg, dat er offers gebracht moeten worden. En ook terecht. Want dat heeft God zelf geopenbaard. Er is in de wet van Mozes zoveel wat ons wijst op de verplichting die op het volk ligt om offers te brengen. En de Heere heeft zelf de grondregel voor heel die offerdienst aangegeven, namelijk dat er zonder bloedstorting geen vergeving is. Er moeten offers gebracht worden. Want langs een andere weg kunnen de zonden niet verzoend worden en kan de schuld niet worden uitgedelgd. En zal de schuld werkelijk worden weggenomen, dan moet er bloed vloeien. Ja, dan moet er dan moeten er offers gebracht worden. Het is goed dat Israël zo denkt. Dat is in ieder geval al vrucht van het onderwijs van Gods knechten. Ze hebben begrepen, God is een groot God. En er moet verzoening voor onze zonden gedaan worden. En laten wij dat ook maar goed beseffen, gemeente, direct bij het begin van dit nieuwe jaar alweer. Er is zonde. En er is ongerechtigheid. Er is schuld. En daardoor is er scheiding tussen God en onze ziel. En zal dat goed komen, zal dat goed worden en blijven, dan kan dat alleen in de weg van het offer. Een andere weg kent God niet. En langs een ander pad bewijst hij zijn genade niet. Bukken voor de hoge God en brengen van offers. Nou, dat zijn dan de twee dingen die Israël in de eerste plaats begrepen heeft. Maar verder hebben ze er nog niet zoveel van begrepen. Hoe het nu verder moet. O, er is wel ernst. Want de vrager die in deze vragen via de mond van Micha aan het woord komt, die heeft er wel wat voor over. Als het maar goed mag zijn tussen God en zijn ziel. Hij heeft er wel wat voor over om het weer goed te maken met God. Hij wil er graag offers voor brengen. En dat het hem werkelijk ernst is, dat blijkt wel uit het feit dat hij er niet zomaar met een offertje mee wil volstaan. Maar hij wil de beste offers brengen. Hij wil zelfs veel offers brengen. Hij wil offers brengen die gaaf zijn. Offers die werkelijk offers zijn. Brandoffers, waar hij als offeraar niets van overhield. Er waren verschillende soorten offers in Israël. Er waren brandoffers die in hun geheel verteerd werden. Er waren ook offers waar een deel van aan de Heere gegeven werd, terwijl het andere deel door de offeraar en zijn gezin zelf mocht worden opgegeten. Maar de brandoffers, daar hield de offeraar helemaal niets van over. Die werden in hun geheel verteerd op het altaar en zo als het ware aan God gegeven. Dat heeft deze man ervoor over. Om offers te geven waar hij niets van overhoudt. Hij wil eenjarige kalveren geven. Dieren waar hij een jaar voor gezorgd heeft en waar hij kosten nog moeite aan gespaard heeft. En die dan voor hem wat zullen kunnen gaan betekenen. Maar hij wil ze best aan de Heere geven. Als dat de eis van God is, dan wil hij het beste wat hij heeft de Heere toevertrouwen, als het maar goed mag zijn tussen hem en zijn ziel. Hij is bereid grote hoeveelheden te geven, als God dat vraagt. Duizenden van rammen, tienduizenden van oliebeken. Hij wil veel meer geven dan eigenlijk de Heere eist. Hij wil er in zijn ernst om God te mogen kennen en vrede met God te mogen vinden, nog bovenuit gaan. Moet hij nog verder gaan? Zal hij om zijn schuld te verzoenen een nog zwaarder offer moeten brengen? Zal hij zijn kinderen moeten offeren? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? En de vrucht van mijn buik voor de zonde mijner ziel? Hij heeft dat zien gebeuren bij de heidense volkeren rondom Israël. En daar had Israël nogal wat contact mee. Ze hadden ook nogal wat van die heidense gewoonten overgenomen. En ze hadden ook op die manier gedacht dat ze hun God moesten omkopen, zoals de heidenen hun afgoden zochten om te kopen. Met veel offers, met ingrijpende offers, zelfs met kinderoffers. Vraagt God dat? Is de toorn des Heren daarmee te stillen? Is zijn gunst daarmee te verwerven? Nou, gemeente, het is niet te ontkennen dat er grote ernst bij deze vrager in zijn vragen meespreekt. Grote ernst. Hier is iemand die er eigenlijk alles voor over heeft. Hier is iemand die verlegen is om de gunst van God. En die van harte begeert dat het goed zal zijn tussen de Heere en hem. Wat zou u ervoor over hebben? Wat zou u ervoor willen geven als het goed was tussen de Heere en uw ziel? Als het nou eens in orde kon komen met uw zonde en met uw schuld, door offers die u brengt, hoeveel zou u er willen brengen? Als u eens van uw schuld verlost zou kunnen worden, door allerlei aan de Heere te geven, leeft het ook in uw hart dat besef van de noodzaak van verzoening? Beseft u dat het uw zonden zijn die, zoals God in zijn woord zegt, scheiding maken tussen de Heere en uw ziel? Weet u van de overtreding van uw ziel? Kent u daar wat van de plaag van uw hart, dat u schuldig staat tegenover de Allerhoogste? Als u schuld beleidt, is dat dan wel eens meer dan een formaliteit, dan een belijdenis der lippen met de mond alleen gesproken? Komt dat wel eens uit uw hart, de bede om vergiffenis? Stemt het uw ziel wel eens tot droefheid dat u tegen God gezondigd hebt? Is het u een smart dat u dit nieuwe jaar niet op een andere manier kon beginnen dan als zondaar, als zondig mens? Zo zijn we de grens overgegaan, het nieuwe jaar ingetreden, als een schuldig schepsel, als iemand die gedaan heeft wat kwaad is in de ogen van de Heere, en erger, als iemand die dat ook in dit jaar weer zal gaan doen, alle goede voornemens eventueel ten spijt. Daar verwacht u het toch niet meer van, hoop ik, hè, van goede voornemens. Want goede voornemens die zijn de eerste dag van het nieuwe jaar al mislukt. We kunnen wel proberen tegen bepaalde zonden in ons leven te strijden. En dat is ook roeping. Dat is ook eis om de zonde te mijden en de zonde te vlieden. Maar gemeente, zolang er nog een verdorven bron van allerlei wanbedrijven in ons binnenste overgebleven is, zolang wij nog een zondig bestaan met ons omdragen, kunnen we van één ding zeker zijn, bij alle dingen die onzeker zijn in dit komende jaar, wij zullen opnieuw zondigen tegen de hoge God. We kunnen niet anders. Uit ons is geen goed, en uit die verdorven bron komt geen zuiver en rein water. Uit dat verdorven hart zullen ook in dit jaar weer voortkomen al die boze lusten, al die goddeloze gedachten, al die verkeerde woorden en al die onreinheden in gedachten, woorden en werken. En ook dit jaar zullen we weer als zondaar op Gods aarde leven en werken. Smart u dat wel eens? Geeft u dat wel eens ware droefheid in uw ziel? Maar deze werkelijkheid confronteert ons dan tegelijkertijd in de eerste kerkdienst alweer met die alles beslissende en alles beheersende vraag die in de prediking geregeld aan de orde dient gesteld te worden, mijn ziel. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Daar gaat het ook vanmorgen alweer om. Hoe kunnen wij die het nieuwe jaar zijn binnengetreden als zondaren rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe kan die schuld worden weggenomen? Hoe kan die ongerechtigheid worden verzoend? Waar vinden we een schuilplaats? Waar vinden we behoudenis? Nou, dan moeten er offers gebracht worden. Dat wijst de schrift ons aan. Is het ons ernst, gemeente, om die offers te brengen? Kennen wij wat van de ernsten zoals die in de vragen in onze tekst aan de orde gesteld wordt? De ernst die eruit blijkt als deze vrager wel veel, ja wel alles wil doen om het goed te krijgen tussen God en zijn ziel? Ach, maar ondanks zijn ernst is hij toch nog op een dwaalweg, nietwaar? En dat kan gebeuren dat de mens ernstig wordt, dat de mens ernstig zoekt en dat de mens ernstig bidt en vraagt, maar dat hij toch nog op een dwaalweg is. Vraagt God dat dan? Brandoffers, eenjarige kalveren, duizenden van rammen, tienduizenden van oliebeken, de eerstgeborene, de vrucht van onze schoot. Zullen we hem zo proberen gunstig te stemmen tegenover ons zondaren? Zullen we zo proberen hem van zijn toorn zich te doen afkeren? Zullen we zo proberen zijn genade te verwerven? Of zullen we doen op een wat andere manier, niet meer met rammen en niet meer met lammeren en zeker niet met kinderoffers, maar met onze tranen, met onze gebeden, met onze deugden, met onze inspanningen, met onze goede werken, met onze godsdienst, met onze gehoorzaamheid? Zullen we zo God proberen gunstig te stemmen tegenover ons? Zullen we hem met een nauwgezet leven en met een ernstig leven en met een zoekend leven en met een biddend leven proberen te bewegen in gunst aan ons te willen gedenken? Gemeente, die ernst is te waarderen, maar in onze ernst kunnen we nog zo geweldig dwalen en dolen. En met ernst zijn we niet gered. Er zijn een hoop ernstige mensen die toch verloren gaan. Er zijn een hele hoop mensen die er veel voor over hebben en die toch de Heere niet vinden. Dat is nu eenmaal zo. Want je kunt met de ernst nog op een pad zijn dat niet naar het woord van God is. Je kunt het nog zo goed bedoelen in je godsdienst en in je ijver en in je inspanning, terwijl je toch bezig bent op een manier die de Heere niet aangenaam is en waar geen zegen op te verwachten is. Dat is met deze mensen ook zo. Als ik het goed zie, zitten er zelfs drie dwalingen in de vragen die ze aan het stellen zijn, met al de ernst. Er is in de eerste plaats een verbastering van de godsdienst. Want kijk, als het nou ging om oliebeken en rammen en lammeren, dan zou je zeggen, ze blijven nog binnen de geopenbaarde wil, de geopenbaarde wetgeving van de Heere. Maar als hij de vraag ter sprake brengt, zal ik ook mijn eerstgeborene moeten geven, en zal ik de vrucht van mijn buik moeten gaan geven tot verzoening van de zonde van mijn ziel, dan hebben we daar de vermenging van de zuivere godsdienst, zoals die in Israël geopenbaard was, en de godsdienst van het heidendom in de volkeren rondom Israël. En dan probeert hij ook van dat heidendom nog wat mee te nemen in zijn verschijning voor Gods heilige ogen. En zo is inderdaad er in veler godsdienst ook vandaag de dag een vermenging met de wijsheid van deze wereld. Ik werk dat allemaal niet uit, daar is het de gelegenheid niet voor. Maar er is inderdaad in veler godsdienst en in veler prediking en in veler kerkelijk leven en in veler zogenaamd godsdienstig leven een vermenging van de elementen die God in zijn woord heeft geopenbaard met wat we uit de wereld meenemen, met de wijsheid van de wereld. En dan zie ik in alles wat vandaag de dag verkocht wordt aan schriftkritiek enzovoort ook zo'n vermenging van de wijsheid van beneden met het woord van God. En er is in de manier waarop die vragen gesteld worden eigenlijk ook dit gevaar, deze dwaling, dat er een veruitwendiging van de godsdienst in aan het licht treedt. Hij wil offers brengen en niets is hem te veel. Kostbare offers brengen. Hij wil zich arm geven. Maar waar is zijn hart? Waar is zijn hart? Duizenden van rammen. Tienduizenden van oliebeken. Maar waar is zijn ziel? En zo zijn er vandaag ook zoveel die volstaan met de vormen, met de gebruiken. En die denken al een heel eind te zijn als ze getrouw de plichten volbrengen. En als ze getrouw in de wegen des Heren gaan. Natuurlijk laten we onze kinderen dopen. Want dat hoort zo. Natuurlijk doen we dat. Maar waar is het hart? En natuurlijk hebben we er best wat voor over, over de dienst des Heren. En we komen naar zijn huis. En we komen getrouw naar zijn huis. En het is ons ernst met de waarheid. En niet zomaar elke prediking heeft onze instemming. De prediking zal aan bepaalde eisen moeten voldoen. Maar waar is ons hart? En er zijn er die natuurlijk het sacrament van het heilige avondmaal gebruiken, want dat is toch de wil des Heren en wij moeten toch gaan uit gehoorzaamheid. Maar waar is het hart? Is veler godsdienst, en laat ieder zichzelf onderzoeken, niet een uitwendige godsdienst geworden? En zijn de plichten die we betrachten en de dingen die we doen en de dingen die we op andere punten nalaten niet vaak alleen maar iets van de uitwendige, de buitenkant? Heeft dat waarde voor God? En dan zit er nog een derde dwaling in die vragen. Als we de toon van die vragen horen, dan is er ernst, jawel, maar er is de ondertoon van: hoe kan ik het goed maken bij God? Eigen gerechtigheid. Als we ernstig zijn, als we stipt gehoorzamen, als we God precies geven waar hij om vraagt, dan moet hij wel naar ons luisteren. En dan zal hij ons wel gunstig gezind zijn. En hoeveel zijn er ook vandaag niet die langs die lijnen denken. Eigen gerechtigheid. dan kun je zelf je zaligheid werken. Dan kun je zelf je aangenaam maken bij God. En dan bouwen we onszelf op in wat vroomheid. En dan bouwen we elkaar op in wat gevoeligheid. In wat ernst. Het is toch zo'n ernstige vrouw. Het is toch zo'n ernstige jongen. En we denken dat we daarmee voor God kunnen bestaan. En dat we daarmee de Heere kunnen bevredigen. Met wat wij uiteindelijk ons verdorven bestaan produceren. Maar dat is de weg niet. Nee, dat is absoluut de weg niet. Niet de weg van deze vrager. Met al zijn ernst. En hoezeer het hem ook om de redding van zijn ziel te doen mogen zijn. De weg waarlangs hij zoekt, het pad dat hij wenst te betreden, dat geeft geen vrede met God. Zo wil God het niet hebben, zo verwacht de Heere het niet van ons, van niemand. Wacht u, ook in dit jaar, voor deze vormen van godsdienst, gemeente. Wacht u voor een verbastering van de godsdienst met de wereld. Wacht u voor een veruitwendiging van de godsdienst. Wacht u voor eigen gerechtigheid. Maar hoe dan wel? Hoe moeten we ons dan wel bukken voor de hoge God? Nou, dat heeft de Heere al lang geopenbaard. Moet Micha dat nog eens een keer zeggen? Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat hij van u vraagt. Dat heeft de Heere al herhaaldelijk gezegd. Daar heeft hij zijn wet immers voor gegeven. Die wet die samen te vatten is in twee geboden. God liefhebben boven alles. En onze naaste als onszelf. En hoe komt het dan dat Israël dat dan nog niet weet? Hoe komt het dan dat de mens toch nog met allerlei vragen komt, waarin zijn zelfgenoegzaamheid en zijn eigen gerechtigheid openbaar komen? Hoe komt het dan dat de mens toch nog weer met vragen komt, waarin om de hoek komt kijken, die poging om via de veruitwendiging van de godsdienst God toch nog te kunnen behagen? Het komt hier vandaan. Dat wij zo slecht kunnen luisteren. God heeft het al lang gezegd. Hij heeft het herhaaldelijk gezegd. En nog moet de profeet het een keer zeggen. Omdat we zo traag zijn om te horen. En als we het gehoord hebben, dan gaan we weer weg en dan vergeten we wat we gehoord hebben. En zo komt het dat we toch nog in een weg van eigen gerechtigheid God zoeken te dienen. En dat we toch nog in een weg van veruitwendiging denken dat we voor God wat kunnen betekenen. Maar de Heere heeft geopenbaard, gemeente, wat goed is en wat Hij van ons eist. Micha vat dat samen in drie dingen, waarin hij eigenlijk op andere woorden, met andere woorden, toch ook weer de samenvatting van de wet weergeeft. God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Alleen Micha keert de volgorde van die twee om. En wat eist de Heere van u? Dan recht te doen. Dat ziet op de verhouding met de naaste. Recht te doen. Tegenover je medemens. Waar, en dat blijkt uit Micha's profetie, op vele plaatsen zoveel onrecht begaan werd. Denk toch even aan vers 10 en aan vers 11. Zijn er nog niet in het huis van een iedere goddeloze schatten der goddeloosheid en een schaarse eva dat te verfoeien is? Zou ik rein zijn, zegt God, met een goddeloze weegschaal en met een zak van bedriegelijke weegstenen? Dat is onrecht. Onrecht in de omgang met elkaar. Onrecht in de handel waarbij de een de ander besteelt en afperst. En zo zijn er allerlei vormen van onrecht, van mens tegenover medemens. Nu, als ze zo leven, dan moeten ze maar niet vragen waarmee ze voor de hoge God zullen verschijnen. Want dat weet iedereen. Dat weet iedereen die onder de wet Gods is grootgebracht. God vraagt dat we onze naaste lief hebben als onszelf. Dat we recht doen. Dat we met onze naaste handelen zoals we wilden dat een ander met ons zou handelen. Recht doen. En weldadigheid liefhebben, dat ligt op hetzelfde vlak. Dat is tegenover die naaste zo zijn dat we zijn naam, zijn eer, zijn goed gerucht bevorderen. Dat we barmhartigheid aan hem bewijzen. Dat wij doen voor hem wat onze hand vindt om te doen. Vanuit waarachtige liefde tot onze medemens. Weldadigheid lief te hebben. Dat heeft de Heere toch geopenbaard, gemeente, en dat is vandaag nog de wet. Dat is nog de wil des Heeren. Leg dat niet naast u neer. En zeg nu niet, daar hebben we niks mee te maken, want wij moeten een antwoord hebben op de vraag hoe onze ziel rechtvaardig zal kunnen verschijnen voor God. Hier hebt u het antwoord op die vraag. U zegt, maar dat is een heel ander antwoord dan we uit de schriften horen als het gaat over het bloed van de Heere Jezus Christus. Maak daar geen tegenstelling van. God heeft geopenbaard wat goed is en wat hij van u eist, recht te doen. Maar dat kunnen we niet. God heeft geopenbaard wat hij van u eist, recht te doen. Nou, maar de mens is zondaar. God heeft geopenbaard wat goed is en wat hij van u eist. Recht te doen. En weldadigheid lief te hebben. Dat is de weg. Ja, maar geen ja maar. Zouden we dan die hoge God durven tegenspreken? Zouden wij op welke manier dan ook proberen onder dit heilig recht van de Heere der Heere uit willen komen, met een beroep op onze zondigheid of wat dan ook? De Heere heeft u, o mens, bekendgemaakt wat goed is. En zo wil hij dat we met onze naasten omgaan. En dan naar de eerste tafel van Gods heilige wet, ootmoediglijk te wandelen met uw God. Daarin vat de Heere heel die eerste tafel samen. Besef nou altijd dat u voor Gods aangezicht leeft. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht, zei God tegen Abraham. Wijk niet af van voor het aangezicht van de Heere, maar wandel in de weg van zijn getuigenissen. En bedenk altijd dat zijn oog u gadeslaat. En oefen uzelf erin om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en de mens. Wandel niet alleen voor zijn aangezicht, maar wandel ook achter hem aan. Volg hem. Waar hij ook heen gaat. Volg hem, ook als hij door de diepten heen gaat. Volg hem, als zijn weg is in de zee en als zijn voetstappen niet worden bekend. Volg hem, zonder vragen. Alles wat hij doet, is goed. Maar het gaat nog dieper. Het is niet alleen wandel voor mijn aangezicht. Het is niet alleen wandel achter hem aan, maar heel nadrukkelijk wordt het hier geformuleerd als wandelen met uw God. Daar zit het element van de gemeenschap in, heer, gemeente, gemeenschap met de Heere, de omgang met God, zoals we dat lezen in het leven van Henoch, zoals we dat beschreven vinden in de geschiedenissen van Noach, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Dat is een leven van gebed, dat is een leven bij het woord, dat is een leven van heilige overdenking, dat is een leven met de Heere. En daar kan niets anders tussenin zitten. Dan kun je niet op twee gedachten hinken. Dan kun je niet God dienen en de mammon dienen. Dan kun je niet proberen de Heere aan te hangen en tegelijk ook een of andere of meer dan één afgod aan te hangen. Dan kun je niet de ene lief hebben en de andere lief hebben. Ootmoedig wandelen met God. Gemeente, daar zit een keus achter. De keus van het hart dat oprecht en eerlijk naar God uitgaat. De keus van een hart dat het oprecht voor de Heere uitspreekt. Heere, u kan ik niet missen. Dat is het wat de Heere geopenbaard heeft, wat goed en wat recht is en wat hij van ons eist. Bedenk toch wat God goed vindt. Bedenk toch, gemeente, wat hij wil. Alleen daar is zegen aan verbonden, als we wandelen met hem. En alleen daar is bevrediging in te ontvangen. Maar bedenk er dan bij dat het gaat om een ootmoedig wandelen met God. In het besef van onze eigen kleinheid, nietigheid, onwaardigheid, ootmoedig wandelen met hem. Vergeet u het maar nooit, vergeet u het geen dag in dit jaar dat u zondaar bent. Vergeet u het geen dag dat het genade is, als God nog met u te doen wil hebben. En als God nog met u wil wandelen. Wees met ootmoedigheid bekleed. En dat is ook de wil des Heren. En ga nu niet weer beginnen en zeggen, maar kan dat dan wel? Want de Heere heeft u geopenbaard, o mens, wat goed is. En wat hij van u eist. Dit is ook het hoog gebod van de God van Jacob, dat we billijk eren, ootmoedig te wandelen met God. En als u het niet doet, u zult er geen verontschuldiging voor kunnen aanvoeren. Als u het niet doet, als dit in uw leven gemist wordt, dat recht doen en dat weldadigheid liefhebben en dat ootmoedig wandelen met de Heere, als dat niet gevonden wordt, dan zal de Heere ons daarover schuldig verklaren. Als dit ontbreekt, dan doen we het kwaad. Ja, maar hoe kan dat dan? Moeten we dat dan maar zo in eigen kracht gaan proberen? Dat staat er niet. Dat zegt Micha ook niet. We moeten die eis van Gods heilig recht niet gaan verzwakken tot, nu ja, dan zullen we het gaan proberen. Die eis moeten we opvolgen. Dit moeten we doen. En minder niet. En als we dan voor die eis geplaatst worden, en als we dan een blik slaan in ons eigen hart, als God door zijn geest ons een blik laat slaan naar binnen en ons laat zien wie wij zijn. Recht doen, ach, tegenovergestelde, dat zit erin. Dat is de neiging, dat is de trekking van ons hart. Tegenovergestelde van weldadigheid liefhebben en ootmoedig wandelen met God. En de Heere alleen dienen en hem alleen toebehoren en hem alleen vrezen en ootmoedig met hem omgaan, hem aanhangen, hem alleen. Ach, het tegenovergestelde vinden wij. Geneigd God en mijn naaste te haten. En als ik dan al iets wil doen in de dienst des Heren, dan is het nog zo menigmaal dat de Heren tegen mij moet zeggen: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? En dat je dan maar niet kunt komen tot die oprechte keus om de Heren alleen te dienen. En dat je dan maar niet kunt komen tot die oprechte keus om met de zonde te breken en de ongerechtigheid te verzaken. En toch, de Heere heeft er recht op. En wat dan? En zo worden we vanuit het woord van de tekst opnieuw gewezen. En dat mag dan ook in de eerste prediking van het nieuwe jaar alweer de boodschap zijn, gemeente. En zo worden wij vanuit de tekst weer gewezen op de noodzakelijkheid van hem die zo geleefd heeft zoals het goed was in Gods ogen. We worden gewezen op de noodzakelijkheid van die borg en middelaar die kwam en die zei: ik kom om uw wil te doen, uw wet is in het midden van mijn ingewand. En er was geen ogenblik in zijn leven of hij heeft geleefd overeenkomstig Micha 6 vers 8. Recht gedaan, weldadigheid lief gehad, en dag en nacht ootmoedig gewandeld met zijn God. Dag en nacht geleefd bij de vraag: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En deze gehoorzame en gewillige knecht des Heren is tenslotte aan het eind van zijn leven gekomen op die plaats waar hij het offer ging brengen. Meer waard dan duizenden van rammen. Meer waard dan tienduizenden van oliebeken. Nee, die Israëliet hoeft zijn eerstgeborene niet te geven voor zijn overtreding. God geeft zijn enig geboren zoon voor de overtreding van zijn volk. God geeft zijn veelgeliefde zoon, van wie hij gezegd heeft: heden heb ik u gegenereerd, opdat de schuld van zijn volk uit zijn boek gedelgd zou worden. En in hem wordt die weg ontsloten, gemeente. Hij heeft het laten zien wat goed is en wat recht is en wat de Heere van zijn volk vraagt. En hij heeft het zijn volk voorgedaan. En bovendien, hij heeft ook in de plaats van zijn volk gedragen al dat onrecht en al dat kromme en al dat verkeerde en al dat boze en al die schuld en al die onreinheid die zij bedreven hebben. En waardoor ze schuldig stonden bij God. En hij heeft het voor hen verdiend. Hij heeft het voor hen verworven. De genade dat nu een schuldig mensenkind die in zichzelf een boos en een verdorven hart heeft, toch het geheim mag leren kennen om ootmoedig te wandelen met God. Al was de Heere hier het volk van Israël in de dagen van Micha voor zijn heilig gebod plaatst, dan dient de uitwerking te zijn de bede om de middelaar en de borg. En als God ons nu en keer op keer voor zijn heilig gebod gaat plaatsen, gemeente, dan dient de uitwerking daarvan te zijn de roep, de bede om de middelaar. Dan dient ons dat uit te drijven tot hem die zijn bloed gaf tot verzoening, die zijn geest geeft tot reiniging en tot vernieuwing, opdat we door het bloed van Christus afgewassen worden van al die zonden en opdat we door die geest van Christus vernieuwd zullen worden tot een nieuwe levenswandel, tot een wandel in gehoorzaamheid, tot een wandel vanuit de bede, de vraag der ziel: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Gemeente, en dat zal de prediking dan toch ook weer moeten zijn in dit komende jaar. Waarom? Omdat we hier vanmorgen allemaal als zondaren kwamen. En als u zondag er weer bent, dan bent u er weer als zondaar. En dan is er weer schuld en onreinheid en verdorvenheid. En dan zijn onze handen weer bevlekt. En dan is ons hart nog altijd onrein, zolang we hier op aarde zijn. Ook na ontvangen genade, ja, zolang we hier op aarde zijn, zullen we dat als het goed is steeds weer moeten ervaren en met smart voor Gods aangezicht belijden. Heere, ik deug niet. Ik deug niet. Voor uw aangezicht kan ik nooit bestaan en in mezelf kan ik voor u nooit verschijnen. Want dit is uw heilig gebod. Dit is het recht van Jacobs God en ik beantwoord er niet aan. Recht te doen, Heere, u weet van al het onrecht. Weldadigheid lief te hebben, Heere, u weet van al de zonde. Ootmoedig te wandelen met uw God, Heere, u weet van de afwijkingen. U weet van de afdwalingen, ook de verborgen afdwalingen. U weet van de hardheid van mijn hart. U weet van de onwilligheid in mijn bestaan. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik, ellendig mens. Om dan zo vanuit die nood, voor de eerste keer of voor de 100ste keer in je leven, maar weer te mogen worden gewezen op die gewillige zaligmaker. Op die borg die het volbracht heeft. Op die borg die het verworven heeft in een weg van gehoorzaamheid. Hij met zijn dadelijke gehoorzaamheid al de eisen van het recht van God volbracht. En met zijn lijdelijke gehoorzaamheid al de schuld op zich genomen en de ongerechtigheid verzoend. En om zo nu maar dat ene werk Gods dan in dit leven te mogen doen. Gemeente, God geef het. Dat ene werk Gods veel beoefend mag worden. En wat is dat? Dit is het werk Gods, zegt Jezus. Dat ge gelooft in hem die God gezonden heeft. Amen. We zingen Psalm 119, het eerste en het tweede vers.
Thank you.
Heere, dat is inderdaad wat u van ons eist, ook bij het begin van dit nieuwe jaar. Dat we gedurig op uw wegen zullen letten. Dat wij ons hart aan uw dienst verkleeft. Aan u en aan uw dienst verbonden ook waarlijk zullen wijden aan uw eer. Gij, grote God, die ons bevelen geeft. Gij zijt het waard dat we leven zoals het goed is. Goed voor uw aangezicht. Gij hebt het verdiend, gij hebt er recht op, Heere. Vanwege uw trouwe zorgen en alleen al vanwege het feit dat gij onze schepper en formeerder en onderhouder zijt. Gij hebt er recht op dat wij doen wat goed is, namelijk recht doen. Weldadigheid liefhebben en ootmoedig te wandelen met u, onze God. O Heere, geef door uw Heilige Geest dat we het genade geheim dat daaraan ten grondslag ligt, mogen kennen ook in dit jaar. Geef door uw Geest dat we via de prediking van uw woord mogen worden onderricht in de ware vrezen van uw naam en in dat waarachtige leven des geloofs dat het van u verwacht en dat bij u, Heere Jezus Christus, schuilt. Dat het niet verwacht van eigen werken en van eigen gerechtigheden. Dat het niet verwacht van een uitwendige vormendienst. Dat het niet verwacht van een godsdienst die vermengd en verbasterd is met datgene wat de wereld biedt, maar dat we het mogen leren verwachten uit de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Er is er, als er op aankomt, dan toch ook maar één geweest die zo geleefd heeft zoals het u betaamt, zoals het door u geëist wordt. Er is er maar één geweest, Heere, die dat gegeven heeft, die zichzelf zo volkomen aan uw dienst geheiligd heeft. Maar omdat deze ene er was, zullen er velen zijn, die door zijn bloed gereinigd en door zijn geest geheiligd worden en die leren wandelen in zijn voetstappen. O God, bedien dat genadewerk in ons midden. Geef dat er velen mogen worden toegebracht. Dat er velen met die vraag, hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God, werkzaamheden mogen hebben. En dat er velen op die vraag het enige bijbelse, het enige schriftuurlijke antwoord mogen leren spellen in hun leven. Door Christus alleen. Die onze gerechtigheid is. Heere, schenk gij alles wat we nodig hebben in dat jaar dat voor ons ligt. Ook als gemeente. Geef ons, schenk ons en blijf ons schenken de vrijheid om samen te komen, om uw woord te beluisteren. Er zijn dingen in ons leven, ook kerkelijk. Er zijn dingen in ons volksleven, Heere, die het ons waardig maken dat u de kandelaar weg zou nemen. Er is zonde en ongerechtigheid. En dat groeit met de dag. En de boosheid grijpt om zich heen. Heere, we hebben zoveel wat ons schuldig stelt. En wat ons verwerpelijk maakt in uw oog. Maar wees gij nog ontfermend. Gedenk gij nog aan uw ontferming. Spaar, draag en verdraag ons ook nog verder. En strek uw langmoedigheid nog verder uit over ons volksleven. Bewaar ons bij de vrede. Doe ons wonen in een land van gerechtigheid. En geef dat de zonde beteugeld mag worden en de ongerechtigheid bedwongen. En geef een terugkeer naar u, de God van onze vaderen. Geef ons zo ook als kerken nog gelegenheid om een stil en gerust leven te leiden. Zegen daartoe ook onze overheden. bekwaam hen met kracht en wijsheid uit u, en wilt gij hen voor de taak hen opgelegd toerusten, Heere, kon het zijn in de vreze van uw naam. Schenk dat aan onze koningin en aan haar gezin en aan haar ganse huis, opdat ook daar de vreze van uw naam mag wonen, en opdat ook daar u de Heere gediend mag worden, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Heere, gedenk gij aan alle die vervolgd worden, en voor wie de ingang van dat nieuwe jaar nog geen verandering in hun levensomstandigheden brengt. Spaar, draag en verzorg de vervolgde kerk, Heere, en wilt gij in uw ontferming aan hen denken. Wilt gij daar wonen, wilt gij daar werken, wilt gij daar kracht geven en staande houden, wilt gij daar getrouwheid geven, ook als het uur van het gevaar er is, om toch voor u en voor uw dienst te mogen uitkomen. Heren, wij bidden van u, gedenk aan uw ganse kerk, die door duizenden gevaren bedreigd wordt en die aan alle kanten belaagd wordt. De boze zit niet stil, maar hij doet zijn werk als hem geweld en list bedreigen. Heere, wilt gij genadig aan uw ganse kerk gedenken en regeren in het midden van deze wereld. Uw almacht tonen, Heere, het rijk van de boze verbreken. Vergeef ons genadig al onze zonden en zie een ontferming op ons ter neer, om Jezus wil. Amen. Psalm 19, het zevende vers. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.